a sugar and spine. So nice, so nice, I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, I should have responded. Sugar and spice. So nice that I got it here. Wow, and I feel good. I knew that I would not.
James Brown. Ja, we voelen ons nu weer goed, luisteraars. Welkom. Dit is Maat Radio. Norm van Gom is mijn naam. En ik zit hier namens Stadsdeel Zuidoost in het programma Gezondheid en Meer. Presentatie en samenstelling mevrouw Trushka Boutersen en Leni Oostwoud. Die zitten al klaar en ze voelen zich ook goed, want ik heb jullie schouders omhoog zien gaan. Vierboom. Welkom.
Dankjewel. Kijk, als je die muziek hoort, dan begin je al een beetje op te laden. Hè? Het is een heel vrolijk nummer. En we hebben ook daarvoor gekozen. Omdat we ons ook kunnen voorstellen dat als er luisteraars zijn die misschien van de huisarts net gehoord hebben van mevrouw, u heeft diabetes. Dat je dan even denkt van, hey, hoe verder? Wat moet er gaan gebeuren? En hoe moet ik hiermee omgaan? Ik noem bijvoorbeeld diabetes omdat wij vandaag dit thema gaan behandelen. De 16e is toen de 16e februari is de nationale dag van de diabetes geweest.
In maart is de dag
komt
van
hij
de
eraan.
Komt eraan.
En wij vonden het van belang om dit thema onder de aandacht van u te brengen. Waardoor u dan wat meer geïnformeerd bent. En sorry hoor, dames en heren thuis, want ik haal even mijn koptelefoon van mijn hoofd.
Het
komt omdat het een beetje luid is.
Oh.
Maar Norman gaat daar even aandacht aan besteden, maar dan ga ik wel verder met de introductie van het programma. Wat wij dus vandaag gaan doen is praten over de diabetes mellitus. En in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd. Daar gaan wij aandacht aan besteden. We gaan een aantal feiten voor u op een rijtje zetten. En daarna gaan we praten over hoe ontstaat diabetes mellitus. Wat voor soort typen diabetes heb je? En hoe worden die behandeld? En uiteindelijk, omdat we ook vanuit onze deskundigheid als diëtist met een andere blik naar gaan kijken. Hoe ga je dan met je voedingspatroon om in ieder geval die bloedsuiker op een normaal peil te kunnen houden. Of leren hoe je dan jouw voedingspatroon gaat aanpassen. Waardoor je dan ook lekkerder in je vel zit. En dat je gewoon een normaal leven kan leiden. Want mensen schrikken vaak hè, als ze dan de diagnose krijgen diabetes mellitus. Daarnaast gaan we de aandacht vestigen op diabetes type 2... Omdat over het algemeen dat een grote groep mensen behelst. En ik heb even de cijfers opgezocht. Men zegt dat er momenteel 830.000 patiënten zijn, chronisch zieken, die hieraan lijden, aan de type 2. En men gaat ervan uit dat, dat die groep nog groter is, omdat er mensen zijn die nu rondlopen, die nog niet weten dat ze dat hebben. Dus vandaar dat men zegt, 90% heeft type 2, maar het blijkt dat er toch veel meer aan die lastige ziekte onder de gelederen hebben, maar nog niet weten dat ze dat hebben. Die diagnose is nog niet vastgesteld. Ik ga Troeska even het woord geven om u te informeren over de diverse soorten diabetes die er is. En dan sluit ik daarna nog even bij aan.
Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben Troeska Bouters en ik zal u wat vertellen over diabetes. Er zijn verschillende typen, maar ik wil het eerst vertellen wat diabetes is. Het is een chronische stofwisselingsziekte. Dus wanneer iemand gediagnosticeerd is met diabetes, dan betekent niet dat je het na 2 maanden dat het voorbij is. Dat blijft. Je hebt verschillende typen. Je hebt type 1, je hebt type 2, je hebt type 3, je hebt zwangerschapsdiabetes. Maar we gaan het vooral over type 2 hebben, omdat dat veel voorkomt. Type 1, dat is vooral bij jongeren. En die moeten dan ook meteen spuiten. En dat is spuiten, dat is, heeft te maken met insuline. En ik ga u straks ook wat vertellen over insuline. Bij type 1 moet je insuline van buitenaf spuiten, omdat je pancreas, je alvleesklier, is een orgaan in je lichaam. Die produceert eigenlijk insuline. Maar op een of andere manier bij type 1 werkt die pancreas niet goed, waardoor men voor altijd insuline gaat moeten spuiten. En als je insuline moet spuiten, moet je dan ook op je voeding letten. En dan vooral koolhydraten. Type 2, daar gaan we het straks over. Maar je hebt ook wel dat mensen zwangerschapsdiabetes ontwikkelen. En dat is vaak in de periode dat men zwanger is. Dan heeft men hoge suikers. En de gevolgen ervan kunnen dan leiden, als je dus niks doet, tot geboorte van een grote baby. En tijdens de bevalling wordt dat ook moeilijk. Mensen hebben dan vaak klachten van vermoeidheid, vaak plassen. En als ze dan naar de huisarts gaan, dan blijkt dus dat ze zwangerschapsdiabetes hebben ontwikkeld. Dus je hebt de oorzaak van zwangerschapsdiabetes heeft te maken met zwangerschapshormonen. Want als iemand zwanger is, dan maak je ook extra hormonen aan. En deze hormonen, door deze hormonen heeft het lichaam meer insuline nodig om suikers uit de voeding te verwerken. Maar bij zwangerschapsdiabetes reageert het lichaam minder goed op de insuline toevoer, waardoor er meer glucose in het bloed blijft en er klachten dus optreden. Vaak zie je dat als mensen zwangerschapsdiabetes hebben ontwikkeld, is het tijdens de zwangerschap en dan moeten ze insuline van buitenaf spuiten om het te reguleren, dat het stabiel wordt. En als ze bevallen zijn, dan stopt het waarschijnlijk. De kans is wel groot dat men soms daarna toch nog diabetes kan ontwikkelen, vooral als het ook in de familie voorkomt. En de baby's kunnen dan in de toekomst, als zou het kunnen, dus het is niet dat het gebeurt, maar het kan dat baby's die geboren zijn uit de zwangerschap, die ouders met een moeder met zwangerschapsdiabetes, dat die ook later diabetes kunnen ontwikkelen. Goed, als we naar de cijfers kijken, misschien zijn die cijfers ook weer veranderd, want uit onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, 5 tot 10 jaar later diabetes type 2 kunnen krijgen. En van alle zwangerschappen 3 tot 5% zwangerschap diabetes ontwikkelen. Het kan dat de cijfers nu veranderd zijn, maar dit zijn de cijfers die ik toen had opgeschreven. En waar we het vandaag over willen hebben is type 2. Type 2 die werd vroeger ook ouderdomssuiker genoemd. En dan was het ook weer als iemand 50 jaar of 60 jaar is dat het zich openbaart, zeg maar. Maar tegenwoordig ontwikkelt het zich op jongere leeftijd. En hoe komt het? Door de voeding. Er zijn diabetes is een stofwisselingsziekte. En type 2 kan dus, behalve dat het in de familie voorkomt, kan het ook ontwikkeld worden door verschillende factoren. En die factoren zijn onder andere obesitas. En als we het over obesitas hebben, dan moet je dan meteen denken, je hebt organen in je lichaam. En je pancreas, je alvleesklier, is ook een orgaan. Wanneer we obesitas ontwikkelen, over ernstig overgewicht, dan gaat zich veel vet rondom die organen ontwikkelen. Dat noemen we visceraal vet of orgaanvet. En als er dus te veel orgaanvet om die pancreas is, die insuline zou moeten produceren, dan gaat dat moeilijk, waardoor je ziet dat wanneer we dus eten, koolhydraatrijk bijvoorbeeld, dat de suikers uit die koolhydraten zich ophopen in onze bloedbaan. Dat is normaal, want normaal gesproken als iemand gezond is, dan heb je die pancreas die dan insuline produceert en die zorgt ervoor dat er te veel aan suiker in je bloed wordt opgeslagen in je lever en je spieren als reserve. Want koolhydraten hebben we nodig, is een energiebron. Maar wanneer het door obesitas of door een erfelijke aandoening waardoor die pancreas moeilijk insuline produceert, zijn werk niet goed doet, dan blijft die suiker wat in je bloed glucose heet, zich opstapelen. En als men dus niet van bewust is, dan komen er, klachten van duizeligheid, veel plassen, dat soort klachten. En als je dus naar de dokter gaat, omdat het je stoort, dan in de meeste gevallen denkt de huisarts meteen, laat me je suiker prikken. En als je suikers dus boven de 8, 9 en vaak wanneer men het gaat diagnosticeren, dan is het vaak 12 en 20 en zo. Dat is too much, dat is hoog. Dan spreken we van hyperglycemie of hoge bloedsuikers. En als het zeg maar boven de 12 of 15 is, bij de eerste keer gemeten, dan zegt de arts meteen, u bent diabeet.
Mag ik even op inhaken? Ja. Misschien is het goed om even stil te staan bij een nuchtere waarde.
Ja.
Want als je geen diabetes hebt in de ochtend en je hebt nog niet gegeten.
Dan kan het wel een beetje.
Dan heb je dus een nuchtere waarde en die kan tussen 4 en 6 zitten.
Ja.
Maar je start met je ontbijt en gaandeweg de dag ga je ook wat eten. Dan zie je dat die bloedsuiker omhoog gaat. En dat is normaal.
Dat is normaal, ja. Dus dat zou ik ook zo meteen vertellen. Ja. Want om inderdaad een beter beeld te krijgen. Een normale waarde is tussen de 4 en 7, zeg maar.
Ja.
En wanneer men gediagnosticeerd is met diabetes, dan wil men ook dat het tussen die waardes is. Als iemand gewoon gezond is en gegeten heeft, want men meet de nuchtere waarde. Nuchtere waarde is wanneer je niet gegeten hebt, niet gedronken, dus niet met alcohol. Want geloof me dat men soms denkt van nuchter is geen alcohol drinken. Ik heb op de operatiekamers gewerkt en als men dus geopereerd moest worden, dan zei men je moet nuchter komen, dan hadden ze geen alcohol gedronken, maar wel gegeten. Dus nuchtere waarde in dit geval bedoelen we niet gegeten, niet gedronken. Dan, als die waarde tussen de 4 en 7 is, dan is het goed. Ook als je gediagnosticeerd bent als diabetespatiënt, is het goed om een waarde te hebben tussen de 4 en 7. Als je gegeten hebt, dan is die natuurlijk hoger. Want dan heb je koolhydraten en al soort dingen gegeten. Dus dan is die waarde niet erg als het na het eten 8 of 9 is.
Ja, maar kijk, we gaan ervan uit dat die pancreas ziek is.
Ja.
Dus we kunnen ook niet van die pancreas verwachten dat hij de normale waarde heeft tussen 4 en 7 in de ochtend.
Nee.
Je gaat hem wel stimuleren middels je eten en met je medicatie.
Ja.
Om het
stabiel te krijgen. Want het is ook zo inderdaad als iemand een zieke pancreas heeft of gediagnosticeerd is met diabetes, dat die waarde vaak toch een beetje hoog blijft.
Ja.
Of in de ergste gevallen wanneer men wel op je voeding let, of om een of andere manier niet goed eet, dat het juist te laag wordt.
Ja.
Maar dus nu heb ik het gehad over hyper. Dus als het te hoog is, is het niet goed. Toch?
Maar te laag is ook niet goed.
Precies, en daar wil ik dus nu komen. En te hoog kan ontstaan doordat je te veel hebt gegeten, te weinig, of geen insuline, of stress, of ziekte. Ja? Wat je dan moet doen, is naar de dokter gaan. Toch? Als het te hoog is en je voelt je niet goed. Maar als het te laag is, dat noemen we hypo. Te laag en dan hebben we het over waardes onder de 4. En een hypo is ook is erger, want je kan in een coma raken op een gegeven moment. Als je een hypo ervaart, dan voel je je duizelig, je ziet slecht. En op een gegeven moment om even anekdote te vertellen. Mijn moeder was ook diabetes en ik heb bij haar bijvoorbeeld een hypo B gemaakt. Ze zat tussen ons. Ze gaf al dagen aan dat ze slecht zag. Maar wij waren nog niet kundig. Ik was ook nog geen diëtist. Dus we reageerden ook niet van, moet je eten? Ze had geen honger. Maar ze zat tussen ons en ze had een hypo. En op een gegeven moment stond mijn zus op en zei van, mama. En ze reageerde niet. Maar het leek wel alsof ze keek. En de ambulance had erbij moeten komen, want haar suiker was toegemeten. Dat is slecht. Wat er ook gebeurt als je een hypo ervaart. En het is dan zo laag. Dan kan je ook niet meer eten of drinken. En dan moet je niet spuiten. Maar wanneer je wel kan reageren, want je voelt het aankomen. En dan is het advies dat je dus altijd iets moet eten. Ga ik te snel? Oké. Okay. Want mensen beseffen niet hoe serieus ze het ook moeten nemen wanneer je hoort van u bent diabetes, u heeft diabetes. De gevolgen ervan en de oorzaak ervan wil ik het ook hebben, want het kan ook van erfelijke aard zijn. En dan over type 2. Is de kans... Mega.
Mama, Zo, bradangasa, wang sweetie, sweetie, nyoyari en gusontu na alase. We bijing nanga sapatia ting moksi komiti Regina. Service radio nanga wantori fu watramama. En atori dat e bijing so. De watramama is half mens, half vis. Ze heeft een zacht gele tint als een Indiaanse, een mooi gezicht, prachtige donkere ogen en lang zwart haar. Ze woont in rivieren. Ze komt alleen tevoorschijn om haar kinderen te zogen en om haar haren met de wonderkam te kammen. Dat doet ze altijd bij opkomende vloed. Ze kan boten laten zinken en neemt dan de lading in beslag. Niemand bezit zoveel schatten als zij. Er schijnen mensen te zijn die haar kam kunnen stelen als ze bezig is zich te kammen. Als de watermama de dief vindt, eist ze haar kam terug en belooft in ruil daarvoor een grote hoeveelheid geld. De dief laat zich echter niet zo gemakkelijk overhalen. Telkens komt de watramama terug met steeds meer geld, net zo lang tot ze de kam weer in bezit heeft. Als de dief de kam niet wil teruggeven, komt hem dat zuur te staan. De eerstvolgende keer dat hij zich op het water begeeft, zorgt de watermama ervoor dat zijn boot omslaat. Ooit voer er iemand over een rivier en hoorde toen gekerm. Hij peddelde verder en zag toen dat de watermama in gevaar verkeerde. Hij schoot haar te hulp en redde haar. De watermama was hem daar zeer dankbaar voor. Ze zegende hem en beloofde hem altijd te zullen bijstaan. De man was visser van beroep. En zijn vangsten waren vanaf toen altijd zeer overvloedig. Ze adviseerde hem zijn pagaal, waterdichte mand open te laten als hij naar de stad ging. Telkens als hij terugkeerde, vond hij er geld in. De watermama had hem echter verboden hierover met wie dan ook te praten. Deed hij dat wel, dan zou ze hem moeten straffen. Maar ja, zoals zo vaak gebeurt, werd de man door het zwakke geslacht in het verderf gestort. De man had een vrouw en kinderen. Toen zijn vrouw merkte dat hij telkens met geld thuis kwam, vroeg ze hoe hij daaraan kwam. Eerst weigerde hij er iets over te zeggen, maar ze drong aan en uiteindelijk bezweek hij. Hij vertelde haar alles, inclusief de ernstige gevolgen van het feit dat hij alles vertelde. Op een dag ging de visser weg naar een plantage. Voordat hij daar aankwam, was hij al verdwenen. Er is nooit meer iets van hem vernomen. Albino's die nogal eens voorkomen onder Afro-Stranamang worden vaak Watrama Mapiching, kinderen van de meermin, genoemd. Als ze groot worden, is het voor hen riskant om veel op het water te vertoeven. De Watramama laat hen voorgoed verdwijnen. Toen er nog altijd nog slavernij bestond, was er een jonge Afro-Stranamang Storuki geheten, die vaak op de bodem van de rivier naar voorwerpen zocht. De Watramama was zijn vriendin. Hij ging vaak bij haar eten en bleef soms dagen onder water. Ze had hem gewaarschuwd dat hij met niemand mocht praten over wat hij bij haar hoorde of zag. Hij hield zich echter niet aan dat verbod. De eerstvolgende keer dat hij naar de rivierbodem afdaalde, kwam hij niet meer naar boven. Hij was voorgoed verdwenen. Vissers vangen de Watramama soms in hun netten. Ze laten haar dan meteen weer gaan, want ze zijn bang dat ze anders met boot en al in de diepte verdwijnen.
No marcido tapu no dude came viviro watrange watrange ba watrange no mo watrange watrange no mo watrange no marcido tapu no dude ai came viviro
Watrange no mo watrange.
Dat we gwem moren vara naar een trappie story en een story dat die naar ons aan is om ik kan dat bijna alle stranen man sabi en een story dat die begin zo geen knippa meer voor mij geregeld nee wat zeg ik dagelijks passeer ik jonge en oudere knippa verkopers die tussen de auto's laveren om hun zurige wrange vruchtjes aan de man te brengen. En ik stoor me net als veel andere Surinamers aan de jeugdigheid van de verkopertjes. Misschien komt dat omdat op mijn dagelijkse route aan de Van 't Hoogruisstraat de moeders op enige afstand onder een aftansen parasol zitten toe te kijken dat ik me er niet meer echt druk over maak. Triest, ik weet het. In ieder geval stond mijn hart afgelopen week bijna stil toen ik dat oude vertrouwde beeld in een heel andere omgeving zag. Bij de verkeerslichten op de hoek van de Jagernat Latsmon en Koezewijnenstraat. Er zigzagde plotseling een babymeisje tussen de nog niet eens stilstaande auto's door. Een meisje van nog geen 7 jaar oud. Zo klein en nietig als ik zelf moet zijn geweest toen ik 6 was. Ze kwam niet eens tot raamhoogte van de hogere vehikels. Ze kon zo overreden worden. Ik draaide resoluut mijn raampje naar beneden. En terwijl zij naar de potentiële koper die ze in mij verwachtte toesnelde, kwam ook een iets groter kind, hooguit 10 jaar oud, naar de auto toe. Hij was duchterbij, dus ik sprak hem streng toe. Hé, jongen, waar is je moeder? Ga jullie naar huis en zeg aan je moeder dat je zusje veel te klein is om knippa's te verkopen. Ze staarden me niet eens aan. Ze keken weg langs me heen op zoek naar andere kopers wellicht. Maar mensen moeten het weten. Hoor je wat ik zeg? Als je een keer een dit meisje krijgt, moet naar huis, dan nu direct. Ze begonnen schoorvoetend met hun blikken nog steeds op nul weg te wandelen. En ik kon niets anders doen dan mijn raampje maar weer omhoog draaien. Ik zal de gemeente plaatsen die mij mee opborrelen maar achterwege laten. U kent ze en spreekt met ze met de regelmaat van de klok zelf wel uit. Dit moet stoppen. Het loopt de spuigaten uit en niemand doet er iets aan. Er wordt waarschijnlijk gewacht tot zo'n knippa meisje als platgewalsdubbeltje eindigt. Laten we alsjeblieft met z'n allen nooit en nooit meer ook maar één knippa kopen. Niet van een babymeisje, maar ook niet van een volwassenen die op de meest gevaarlijke plekken hun hossel uitvoeren. Laten we in opstand komen. Laten we stickers ontwerpen met boycott knippas van kinderen. Geen knippas in het verkeer. Geef kinderen school. Geen knippa. Ik weet het niet. Ik ben niet goed in het bedenken van deze dingen. Maar laten we iets doen. Laten we geen knippa meer kopen. Ik begin.
Je hebt niet gegeten, dan ga je weer verbranden. En je wist ook niet hoeveel je suiker was. Dan kan je misschien tijdens het sporten geen hypo ervaren. Maar ik ken verhalen dat men daarna de de sportschool gefietst heeft en dan halverwege een hypo kreeg.
Ah,
Branga soda we gwe morofara nanga wan trapi story jaso. En a tori dat e bijin so. Ex-politieman uit Para. Priester in Amsterdam. Oscar Felix Jaar werd geboren te Plantage Berlijn in het district Para. Zijn ouders zijn Madreintje Hiwat en Ludwig Sjaar, beiden Nuwijlen. Ze gaven hem een bewuste, godsdienstige opvoeding. Naar de kerk gaan op de zondag was vanzelfsprekend. En ook door de week speelde in gezinsverband het geloof een rol van betekenis. Te Berlijn ontwikkelde hij al jong interesse voor het werk van politie, maar kerkdiensten, vooral die waarin er veel en mooi gezongen werd, boeiden hem ook. Na zijn beroepsopleiding ging hij in Paramaribo werken bij het bureau van politie te Nieuwehaven. Hij had daar naar eigen zeggen een goede tijd tot 1990. Toen volgde zijn aanstellingen als commandant van de politiepost Sanderij in zijn geboortedistrict Para. Nadat hij de overheidsdienst verlaten had, zocht hij een nieuwe toekomst in Nederland. Omstandigheden brachten hem al vrij snel in contact met het kerkenwerk. In een parochie van de Nederlands-Katholieke Kerk in Zuidoost trof hij onder de sterk internationale kerkgangers velen uit Suriname. Gesprekken met de toenmalige bisschop eerwaarde Johannes Beurdorf brachten hem ertoe zich aan te melden voor de lectorstudie. Na afloop daarvan bekwamde hij zich voor de hogere graden. Na subdiaken werd hij diaken. Rond 5 jaar diende hij als diaken de parochie de Heilige Drie-eenheid in Amsterdam-Zuidoost. Tegenwoordig doet hij dat werk samen met pastoor Blokland. Na de priesterwijding tot kapelaan op 12 mei 2003... door de bisschop eerwaarde Johannes Brom, volgde spoedig daarop zijn benoeming tot pastoor. Door het heengaan van de priesterdeken D. Scheps bestaat het pastoraal team nu uit pastoor Oscar Sjaar en, zoals ik al eerder gezegd heb, pastoor Blokland. Zij worden ondersteund door een koster en een voorlopig bestuur. Ja, Branagsa, dit is een enigszins bewerkte artikel van Wijlen Pater D. Scheps over Oscar Sjaar.
Thank you.
sisa lukia na so miere via via ta you been for yari that miki linder tak baya mi saipsa yung sweet asisa yesigin.